Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
Hey, positieveling. Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.
Welkom, wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Bijen die zichzelf opofferen voor de kolonie. Vogels die alarm slaan als er een vijand in de buurt is. En bonobo's die weesaapjes adopteren. Het komt allemaal voor in het dierenrijk. Maar waarom vertonen dieren deze extreme vormen van liefdadigheid? Is niet al het altruïstische gedrag ten diepste ook egoïstisch? En deze vraag gaat natuurlijk ook over ons, mensen. Biologen breken zich al decennia het hoofd over waarom dieren en mensen elkaar helpen. Mijn naam is Lucas Brouwers en vandaag duiken we met Hendrik Spiering de wereld van het altruïsme in.
We zijn in het bonobo-bos van Wamba in Congo, ergens aan het einde van 2017. Japanse onderzoekers kijken daar naar een groep bonobo's. En hé, daar scharrelt ineens een tot nu toe onbekende volwassen bonobo-vrouw rond. Op zich is het niks bijzonders. Het gebeurt vaker. Het leidt ook niet tot ruzie. Bonobo's zijn tolerant. De vrouw gaat als Fula de logboeken in. Het dochtertje dat ze meesjouwt krijgt de naam Flora. En na januari 2018 verdwijnen deze passanten weer. Maar dan, ruim een jaar later, in een naburige bonobo-groep die ook onderzocht wordt door de Japanse primatologen, gebeurt iets geks. Want daar is ineens dat bonobo-kindje Flora weer, zonder moeder, die waarschijnlijk dood is. De dood van een moeder is meestal fataal voor een jonge aap. Maar niet voor Flora, want zij is nu in handen van Marie, één van de vrouwen van deze bonobo-groep. En Marie loopt notabene ook nog rond met twee eigen kleine dochtertjes. Het is een echte adoptie van een kind wat duidelijk geen familie is van Marie. Flora krijgt fruit van haar stiefmoeder. Ze wordt zelfs gezoogd. En als ze verder trekken, als de groep verder trekt, wacht Marie niet alleen op haar eigen twee kinderen, maar ook altijd op Flora. De drie kinderen spelen samen, zonder problemen. Flora draait met alles mee. Het enige is dat de primatologen zien uit hun logboeken dat ze misschien net iets minder vaak geflooid wordt door Marie dan die andere twee kinderen.
Hendrik, wat een bijzonder verhaal. En een beetje een Disney-verhaal, ook om de goede afloop misschien. En ik vraag me ineens af, komt dat vaker voor dat een eenzaam kind door een andere ouder echt wordt opgevoed als bijna een eigen kind?
Ja, dat gebeurt best vaak dat een kind door een ander wordt opgevoed in het dierenrijk. Ook bij chimpansees en andere apen en bonobo's ook. Alleen meestal is dat dan vrij naast de familie. Er is bijvoorbeeld chimpansees gezien dat ze, als er dan een ziekte is en een moeder sterft, dan trekken soms die twee kinderen die overblijven, een ouder kind en een jonger kind, trekken heel erg met elkaar op. Soms worden die kinderen dan ook door een man in de groep opgevoed. Dat zijn hele interessante processen. Maar zo duidelijk een wildvreemd kind van buiten, die ook, en dat benadrukken deze Japanse onderzoekers ook, zeer waarschijnlijk geen familie is. Niet van de mannen in die groep en ook niet van de vrouwen in die groep. Ze hebben wat DNA-testen gedaan, dat is niet helemaal compleet. Maar dat ziet er wel zo uit.
Het kindje lijkt echt van buiten te komen.
Ja.
En even voor mijn begrip, als we het over een bonobo hebben, hebben we het over een mensaap. En eigenlijk, als je het je voor moet stellen, moet je eigenlijk voorstellen wat je bij een chimpansee indenkt. Maar...
ja, het is zeg maar de vriendelijke vorm van de chimpansee die ten zuiden van de Congo-rivier woont. Ze lijken erg op elkaar. Vroeger werden ze ook door elkaar gehaald. Het is eigenlijk pas sinds de jaren 30 volgens mij dat het een beetje uit elkaar is gehaald. En het is een, ze lijken ook sprekend op elkaar. Ze zijn nauwer aan elkaar verwant dan aan de mens. Dus het is zeg maar een latere afsplitsing. Maar het zijn dus twee soorten, chimpansee en bonobo, die onze naaste verwanten zijn in de dierenwereld. En de gorilla is, die staat net wat verder weg. Maar dan heb je zeg maar onze naaste familie van... die splitsing is 8 miljoen jaar geleden of zo.
En vandaar die interesse in hoe die dieren misschien met elkaar omgaan. En dat het juist interessant is om te vergelijken hoe dat bij bonobo's gaat en hoe dat bij chimpansees gaat.
Ja, en want de bonobo-samenleving is heel anders dan de chimpansee-samenleving. Is vrij uniek, is heel tolerant. En ze denken dat dat komt omdat vrouwen hebben daar de macht. Dus de mannen zijn sterker dan de vrouwen individueel. Maar vrouwen die sluiten hele nauwe coalities. En die kunnen dus met z'n allen tegen die mannen op. Dus de groepen worden ook geleid door de alfa vrouw en niet door de alfa man.
Is het dan ook niet gek dat we het over deze adoptie hebben in de context van bonobo's en niet van chimpansees?
Nou, als je in de zaak gaat verdiepen, dan is er... vrij veel aan de hand. Deze Japanse onderzoekers onder leiding van Naoko Takuyama van de Universiteit van Kyoto, die dat dus in Scientific Reports publiceerde, die leggen echt de nadruk dat het uniek is. Maar als je goed gaat kijken, zie je dat bij chimpansees, ook al wel in een meer in West-Afrika, groot onderzoek is geweest naar adoptie. En die kwamen dan wel uit de groep, maar daar hadden ze veel intensiever genetisch onderzoek gedaan. En dan kwamen ze toch wel achter dat bijvoorbeeld mannen kinderen adopteerden die echt geen familie van ze waren. Dus die waren van andere vrouwen en andere mannen. En ook niet nauw verwant.
Maar dit geval van Flora is het enige en duidelijkste geval van een adoptie die primatologen hebben zien gebeuren?
Ja, nu komt het gekke dat het is dus vrij uniek. En in dezelfde publicatie zegt ze... oh ja, we hebben ook nog een andere vrouw gezien... die ook ineens met een vreemd kind kwam aansjouwen. En Marie was 18 jaar. Maar deze vrouw, Cho, die was al 55. Die is eigenlijk hoog bejaard voor bonobo's en chimpansees. Maar ja, kennelijk krachtig genoeg nog... om een kind van ik geloof anderhalf jaar te adopteren. En dus gewoon, ja, dat bleek wel een beetje bij die Marie... Je moet ze vlooien en je moet ze voedsel geven. En ja, ze blijven altijd bij in de buurt. Bescherming bieden als ze getreiterd worden door andere kinderen of soms volwassenen.
Om maar te zeggen, het is een behoorlijke investering die deze vrouwen doen.
Ja.
En dan de grote vraag die hier natuurlijk onder hangt is... waarom zou een bonobo vrouwtje dat doen? Je had het ook over die mannetjes chimpansees. En daarvan kan ik me bijvoorbeeld inbeelden dat ze... ja, niet zeker weten misschien of ze de vader zijn en ja, maar van het veilige kunnen. Uitgaan. En dat kun je nog een soort...
En dan zit je al helemaal in de discussie die de rest van deze aflevering zal beheersen. Waarom doen ze dat? Je kunt je ook afvragen waarom zorg je eigenlijk überhaupt voor je eigen kinderen. Maar daar heeft de evolutie natuurlijk een diepe kinderliefde bij zoogdieren ingebakken. Die eigenlijk ook niemand verbaast. Dat is het soort altruïsme wat ook evolutionair heel goed te verklaren is. Mensen geven alles op voor hun kinderen, omdat dan de genen voortleven. Zo wordt er dan geredeneerd.
En je hebt nu al de evolutie genoemd, Hendrik, omdat nou ja, als je als bioloog naar de wereld kijkt, dan probeer je dingen te begrijpen vanuit het idee van al het leven is geëvolueerd en gedrag is ook geëvolueerd. En dan ben ik wel benieuwd van... ja, wat zouden manieren zijn waarop je naar zo'n adoptie kan kijken met een evolutionaire bril?
Nou, je kijkt eerst van de evolutie draait uiteindelijk om het doorgeven van genen. Geef je hier je eigen genen mee door? Nou, evident niet, want het zijn niet je eigen genen. Dus dan gaan biologen naar andere dingen zoeken. Er is ook eigenlijk niet zoveel direct voordeel. Dus, want ja, die Marie, die heeft al twee kinderen. Die benadeelt misschien zelfs haar eigen kinderen door de zorg die ze aan dat nieuwe kind geeft. Waarom? En het is geen kattenpis. Het is niet zomaar een klein hulpdingetje dat je een oude aap even helpt om in een boom te klimmen. waar je niet zoveel kosten mee maakt. Dit is gewoon een jaren werk. En dan gaan ze. Dan zijn er een hele reeks ideeën die er dan zijn. Dat bijvoorbeeld, dat zou dan voor die Kyo kunnen gelden, die Cho, die oudere aap. Dat als je een jong kind bij je hebt, dan heb je veel meer belangstelling van andere apen. Dat vinden al die, zeker de vrouwenapen, die vinden dat interessant.
Beetje statusverhogend.
Statusverhogend. Zou kunnen. Je kunt voor jongere apen, wordt dat wel eens genoemd, dat ze vast kunnen oefenen met kinderverzorging. Maar dat geldt hier evident natuurlijk niet. Want Marie heeft haar eigen kinderen al. Daar heeft ze de handen aan vol, ongetwijfeld. Wat een hele interessante gedachte is, waar Carline Janmaat, een primatoloog uit Nederland, mee kwam toen ik haar hierover sprak. En sprak haar voor de krant een stuk. Die zei, ja, wat ook nog kan, is dat dat kind wat ze nu opvoedt een extra bondgenoot later is in het sociale spel. Want ze hebben natuurlijk een diepe band, krijg je dan, als je het kind opvoedt. En dat wordt bij chimps ook wel gezegd, maar ja, daar zijn de mannen de baas. En dan die mannen, die adopteren soms ook kinderen. Of soms meisjes. Daar heb je niet zoveel aan in de chimpansee als bondgenoot. En hier zou het dan kunnen zijn dat, want dat zei ik ook tegen Carline Janmaat, van ja, maar die meiden gaan weer weg. Als ze een jaar of 14, 15 zijn, dan gaan ze naar een andere groep. Marie komt eigenlijk ook uit een andere groep. En dan om incest te voorkomen, zo'n heel systeem. En ja, zei ze, maar als dan dat andere kind leidend wordt in de naburige groep, dan kom je elkaar tegen. En dan zou het een voordeel kunnen zijn dat je elkaar op het moment dat er honger is, kunt helpen om vruchten te vinden.
Dus dat je een soort mogelijke investering in de toekomst, in de goede banden met buurapen die eventueel later weer handig kunnen zijn. Ja.
En dat zou dan dus op een kritiek moment het verschil tussen leven en dood kunnen zijn.
Hendrik, in al de voorbeelden die je nu opnoemt, daar kun je meteen ook alweer een soort kanttekening bij plaatsen. Waardoor je denkt van ja, is dat nou wel de beste of de goede verklaring? En volgens mij is dat wel exemplarisch voor de worsteling van de biologie met liefdadigheid, met altruïstisch gedrag. Omdat eigenlijk al sinds Darwin er gewoon die strijd om te overleven er zo is ingebakken. En we begrijpen hoe dingen evolueren omdat het individu helpt. En dat is met liefdadigheid. Er zit daar meteen een enorme spanning.
Ja, je ziet dus dat wat dat betreft is de biologie in de 19e eeuw ontstaan. Net als het kapitalisme. En dat hele manier van denken is een dier is een egoïst en een ander helpen. Ja, daar moet hij dan wel eigenlijk voor vergoed worden. Daar moet hij wel voor betaald worden. Dus dat is zeg maar die enorme strijd om het bestaan. En
de ontwikkeling van het denken daarover, dat valt goed te vangen in een paar citaten van denkers die daar grote gedachten over hebben gehad. En Hendrik, het eerste citaat dat jij daarvoor hebt uitgekozen is van Thomas Huxley.
Thomas Huxley, dat is Darwin's bulldog. Eigenlijk ook een beetje de uitvinder van het sociaal Darwinisme. Die heel sterk die strijd om het bestaan benadrukt. Thomas Huxley in 1893. Moraliteit en deugdzaamheid bestaan uit gedrag dat met alle respect natuurlijk niet leidt tot succes in de universele strijd om het bestaan. In plaats van het opzij gooien en vertrappen van alle concurrenten, eist ethiek namelijk dat je naaste respecteert en helpt. Zonder wetten of morele voorschriften zou het individu niets meer zijn dan een brute wilde.
Ja, Thomas Huxley was in het publieke debat, en dat laat dit citaat ook wel goed zien, natuurlijk een groot voorvechter. En daarom ook Darwin's bulldog, omdat hij flink van leer kon trekken. En dat horen we hier ook. Volgens mij komt van hem ook het beeld van nature red in tooth and claw. Dit is de 19e eeuwse biologie waar het denken hierover begint. En dat staat helemaal niet sympathiek ten opzichte van liefdadigheid.
Nee, want dat was ook het idee dat liefdadigheid, dat helpt de zwakken. En dat verzwakt dus de soort. Eigenlijk bijna wat we nu fascistisch zouden noemen.
Ja, en dat is ook meteen goed om te benoemen, denk ik, is dat deze vragen over het dierenrijk en over een bonobo die een weeskind adopteert, die gaan in wezen natuurlijk ook altijd over menselijk gedrag. En als je accepteert dat mensen dieren zijn en dat ook ons gedrag is gekneed door de evolutie, is elke vraag over waarom mensen elkaar helpen en in welke situaties dan, dat komt hier doorheen gelopen eigenlijk.
Ja, en je ziet dus dat er ook eigenlijk bijna gewoon een oud christelijk beeld is van de mens is zondig, net als eigenlijk de hele natuur. En alleen de wet, Gods wet, bij Duck Huxley ook Gods wet, maar ook de wetten van het Britse Rijk, die voorkomen dat wij ons als beesten gedragen. Dus er is dan een enorm verschil tussen natuur en cultuur. Cultuur beschermt ons tegen de natuur.
Dat is het idee. En tegen de dierlijke driften van competitie en elkaar vertrappelen.
Ja, en dat is eigenlijk de standaard tot eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog. En je ziet dan dat ongetwijfeld ook door allerlei ontdekkingen in de biologie, maar ook omdat het denken verandert. Dat, laten we zeggen, dat fascistische denken van wie macht heeft, die heeft het recht om dat uit te oefenen. Om je concurrenten opzij te schuiven. Dat is de natuur. Zo komen we vooruit. Dat is natuurlijk door de Tweede Wereldoorlog en het fascisme in Duitsland en Italië natuurlijk wel erg in discrediet geraakt. En dan ontstaat er dus een andere manier van denken. Maar dan wordt het wel moeilijk te verklaren van waarom helpen mensen elkaar onbaatzuchtig? En als je goed in de dierenrijk gaat kijken, dan zie je dat natuurlijk ook.
En als je met dat hele rauwe beeld van de natuur, waarin iedereen omhoog probeert te krabbelen en het liefst nog een trap uitdeelt aan de competitie, dan is zo'n bonobo die een kind van een ander adopteert bijna krankzinnig.
Ja, ik denk dat ze dat ook dan ook niet zagen. Dat zagen ze gewoon niet. Want dat past er totaal niet in. Dus misschien dachten ze dan, die vrouw is gek geworden. Die zal wel hysterisch zijn. Het was natuurlijk ook een hele masculine wetenschap. Dus wat zo'n vrouw allemaal doet, dat slaat nergens op.
Dus dat zou gezien worden als een vergissing. Als ze het al
Als een vergissing, ja.
Ja, een adoptie wordt in dat beeld al snel een vergissing. Maar dat is natuurlijk niet het enige in de natuur wat je ineens moet verklaren, wat lastig wordt als je dat hele harde beeld hebt. Neem het voorbeeld van een groep dieren die samenleeft. En of het nou apen of eekhoorns of vogels zijn. En eentje ziet iets gevaarlijks. Een trillend gras wat op een slang kan duiden.
Ja, wat doet hij dan?
Of een silhouet van een roofvogel hoog in de lucht. Wat doen de meeste van die dieren? Die hebben een alarmroep. Die slaan alarm. En dat is natuurlijk in wezen, als je vanuit het individu bekijkt,
stom.
Ontzettend stom.
Je kan er beter vandoor gaan.
Precies. Jij hebt het als eerste gezien. En maakt dat je wegkomt.
En als je dus dan een kreet geeft, dan vestig je zelfs de aandacht van het roofdier op jou.
Precies. Je geeft je eigen plek weg.
Ja.
Je steekt je hand eigenlijk omhoog en begint te roepen.
Toch gebeurt het aan de lopende band. Ja.
En toch gebeurt het aan de lopende band. Maar dat past dus niet binnen dat 19e, begin 20e eeuwse frame.
Ja, en die oude biologen zagen dat natuurlijk ook wel. Maar daar hadden ze dan een of ander trucje voor. Dan zeiden ze, dat is groepselectie. Dus dan was de selectie, de natuurlijke selectie, die bevoordeelde dan de hele groep. Of de hele soort, zeg maar. En zoals ze ook, zeg maar, dan meer in de sociologische variant, ik zou zeggen de fascistische variant, zeiden de natuurlijke selectie bevoordeelt die ene natie. Terwijl natuurlijk in werkelijkheid natuurlijke selectie volgens Darwin al alleen op het individu kan werken. Want die moet zich voortplanten. Als iemand zich niet voortplant en de eer aan zijn natiegenoot geeft, dan wordt hij weggeselecteerd.
Of om het maar simpel te zeggen, als sommige dieren in een groep wel alarm slaan en andere niet, dan verwacht je dat de alarmslaande dieren er eerder uitvallen.
Ja.
Omdat ze eerder gezien worden. En als na de Tweede Wereldoorlog de tijdsgeest verandert, dat hele masculine krachtige denken ook een beetje in de kwade reuk staat, dan ontwikkelt ook de biologie zich. En dan komen we eigenlijk in de tweede fase. En ja, ineens is daar het gen dat op de voorgrond kan treden.
Ja, wat je ziet is, maar daar weet je waarschijnlijk meer van dan ik, is dat zeg maar dat hele genetische denken, dat wordt steeds sterker. Dus er wordt heel erg vanuit genetica gerekend. En er wordt snel korter metten gemaakt met die groepselectie. Maar die blijft dat probleem houden van waarom offert een bijenkolonie zich op voor de koningin. Door te steken gaan ze zelf dood. Ja, waarom zou je dat doen? En je hebt ook allerlei overgangssituaties. Bijvoorbeeld wilde honden en hyena's die jagen met z'n allen. Als een pup uit hun groep wordt gepakt door een luipaard, dan jagen ze met z'n allen dat luipaard weer weg om die pup te redden. Maar die pup is niet van een van hen, maar niet van al die anderen natuurlijk. Dus dan die wagen wel hun leven tegenover zo'n luipaard. En wat je ook krijgt, is dat het ook dat genetische denken, dat versterkt ook, zeg maar, dat egoïsme. En dan kom je op dat idee van egoïsme, de selfish gene van Richard Dawkins.
Ja, een briljante frase. De selfish gene, het zelfzuchtige gen.
Ja, daar heb ik nog een mooi citaat over. Richard Dawkins in 1976. Wij zijn overlevingsmachines. Robotvoertuigen die blind geprogrammeerd zijn ter bescherming van die egoïstische moleculen die wij genen noemen. Dat is de waarheid die me nog altijd verbaast.
Ja, Dawkins, zijn beroemde boek The Selfish Gene, het zelfzuchtige gen, daarin is het idee al helemaal compleet.
Ja, dat is de apotheose van die beweging. Dat heeft ook enorme irritatie opgewekt natuurlijk, maar daar komen we dadelijk nog wel weer op. De selfish gene, waarbij wij slechts vehikels zijn voor onze genen door te geven aan de volgende generatie. Dus de mens is eigenlijk, of de individu, of het nou een aap, een slak, of de president van de Verenigde Staten is, dat is slechts een passant in een geschiedenis die eigenlijk gaat om het voortleven van de genen.
En waar in die eerste fase die we net beschreven, vooral gekeken werd naar het individu en naar soorten die met elkaar concurreren, komt hier dus ja, het gen ineens naar voren als ja, de eenheid van selectie eigenlijk.
Ja, je maakt dus een enorme sprong eigenlijk van de selectie van soorten, van naties, bij wijze, als je het zeg maar in het sociaal darwinisme ziet, maar van grote groepen, ineens naar moleculaire onderdeeltjes van ons lichaam, waarbij het dus ineens niet meer, eigenlijk de mens, het organisme, het dier, eigenlijk niet meer is dan een vehikel om het, waar het eigenlijk om gaat, de genen door te geven aan de volgende generatie.
En wat dan interessant is, is dat in dat denken over die genen, gaat dat ook een rol spelen. En dan komt die puzzel van liefdadigheid, komt eigenlijk weer terug. En wat er dan gedaan wordt, is gekeken of je met, ja, uitgaande van het bestaan van genen en genetische informatie, of je liefdadigheid kan verklaren, of je daaraan kan rekenen, of je daar uitkomt.
Ja, je kan dan ineens modellen maken, wiskundige modellen. Je kunt ineens gaan rekenen, want ja, genen is uiteindelijk statistiek ook. Veel meer dan natuurlijk als je in de natuur een neushoorn achter een ander dier aan ziet rennen. Dat is een heel ander soort biologie.
En dan komen we uit bij een van de hoofdrolspelers als het gaat om liefdadigheid, altruïsme, bij William Hamilton.
William Hamilton, 1964. Om het nou eens goed uit te leggen, in de wereld van onze genetische modelorganismen verwachten we dat niemand van hen bereid zou zijn zijn leven te offeren voor iemand anders. Behalve als hij daarmee meer dan 2 broers redt. Of 4 halfbroers, of oké, 8 neven.
Ja, die Bill Hamilton is een heel interessante figuur. En toen hij dit opschreef, Hendrik, 1964, was hij ook nog maar een PhD-student. En wat hij eigenlijk doet, is hij slaat een brug tussen, ja, tussen wiskunde en biologie. Tussen, zeg maar, theorie en de praktijk. Want hij was ook een heel goed veldbioloog, hield ook van de planten en insecten om hem heen. En ja, hij heeft zich eigenlijk zijn hele carrière voelde zich aangetrokken tot wilde en grote ideeën. Vlak nadat dat paper dat beroemd werd, want het is 20.000 keer geciteerd.
Ja, dat is echt ontzettend veel. Het is ook ik denk dat buiten de populatiegenetica weinig mensen van hem gehoord hebben, maar hij is echt vrij beroemd.
Hij is vrij beroemd en hij is dus ook altijd bezig gebleven met... Nou ja, hij bedacht bijvoorbeeld die eerste idee dat er misschien toch nog bacteriën zouden kunnen leven in wolken, wat nu serieus wordt onderzocht. Hij rekende aan ouderdom. Is het onvermijdelijk dat dieren ouder worden? En hij stierf ook in 2000 aan malaria, want hij was in Congo geweest. En daar reisde hij eigenlijk ook een wilde theorie achterna dat HIV zou zijn ontstaan uit een mislukte vaccinatiecampagne in de jaren 50. Nou ja, gek idee, maar ze gingen, geloof ik, chimpanseepoep wilden ze verzamelen en om dat kracht bij te zetten. Maar
heeft hij eigenlijk zijn leven geofferd voor het onderzoek? Dan vraag je je toch in de lijn van dat citaat wat hij zelf had uitgerekend of hij daar toch tenminste 8 neven mee gered had natuurlijk.
Ja, want dat citaat dat je voorlas, daar zit eigenlijk heel veel in over die manier van kijken naar verwantschap en liefdadigheid. En dit citaat wordt overigens vaak verkeerd toegeschreven aan Haldane.
Ja, dat is een ander, ook een fameuze Britse bioloog. Maar er wordt altijd bij gezegd dat hij dat die Haldane, dus niet Hamilton, maar Haldane, dat in het café zou hebben uitgeroepen. Nou, als het moet, dan zal ik alleen maar mijn leven opofferen voor 2 broers of 8 neven.
En ik kende dat citaat eerst eigenlijk van jou, Hendrik, omdat jij had het wel eens gezegd. En ik was dus gisteren dat paper uit 1964 van Hamilton aan het teruglezen. En ik zag het daar ineens helemaal staan, gewoon in een onderzoeksartikel.
Maar dat is dus echt een ontdekking. Sorry dat ik jou nu enorm ga prijzen. Want dit lees je altijd als toegewezen aan Haldane. Ik heb het nog nooit aan Hamilton toegewezen gezien. Maar het lijkt me evident dat het later bedacht is.
Ja, ik denk het wel. Er is geen goede schriftelijke bron, voor zover ik zoekend kon zien, die het aan Haldane echt kan linken. En die link met Hamilton, die is er gewoon.
En die was al dood toen Hamilton dit opschreef ook, die Haldane.
Ja, dus daar ga je al.
Daar ga je al.
De innovatie die Hamilton eigenlijk bedenkt. Hij komt eigenlijk met een vrij simpele formule die als Hamiltons regel gewoon bekend komt te staan. Hij brengt die verwantschap de berekening in. En wat hij zegt is dat als het voordeel dat je aan een ander geeft door je liefdadigheid, gecorrigeerd voor hoe verwant je aan dat individu bent, groter is dan de kosten voor jou, dan is het evolutionair nog steeds zinnig om die liefdadige daad te doen. Vanuit genetisch perspectief. Want als je inderdaad door jouw leven te offeren 3 broers zou redden, waaraan je...
Heb je winst.
Dan heb je winst. Want je bent aan al die broers, ben je voor 50% verwant. Dus in totaal gaan er eigenlijk nog steeds veel meer van jouw genen verder dan als je die 3 broers van het ravijn had laten storten.
Er is dus ook wel een interessant verschil tussen dat pseudo-citaat van die Haldane, waarin die zegt dat hij zichzelf zal opofferen, en dit werkelijke citaat van Hamilton. Want Hamilton zegt niet van ik zou dat doen. Nee, de genetische modelorganismes in zijn wereld van abstractie. Dus het is een heel abstract idee. En dat is dus eigenlijk gevulgariseerd alsof een levend mens dat soort berekeningen ook zou moeten doen. Maar dat zegt die Hamilton helemaal niet. Het is een model.
Ja, het is een model. En het is het succes van een model is wel dat het ineens veel dingen kon verklaren. En dat wordt nergens zo mooi zichtbaar als bij bijen.
En
andere eusociale insecten. Bijen hebben een heel afwijkend genetisch systeem. In ieder geval als we het als zoogdier bekijken. Het systeem bij zoogdieren is dat individuen met een geslachtszet XX hebben de biologische sekse vrouw. En individuen met een geslachtszet XY hebben de sekse man. Bij bijen en mieren werkt het anders. Als je uit een onbevrucht eitje komt en dus maar een halve set chromosomen hebt, dan word je een man. En als je een dubbele set chromosomen hebt, dan word je een vrouw. Dat heeft een aantal sowieso al rare implicaties als je erover na gaat denken. Bijvoorbeeld dat mannen nooit een vader hebben, maar wel een opa. Want ze zijn zelf uit een...
Misschien moeten we het eenvoudig houden.
Nee, maar het is heel
ik
goed
snap als, het wel,
als je dat even doordenkt. Want mannen komen uit een onbevrucht eitje. Dus je hebt nooit een vader, want dat eitje is gelegd door je moeder.
Maar hun moeder heeft wel een vader, precies. Want anders was het een mannetje geweest.
Precies, dus daarom hebben alle mannetjes bij je wel een opa, maar geen vader. Stel je nu voor, we zitten in de situatie in de bijenkolonie met één koningin. Die met één mannetje paart. Dat krijgt ze voor elkaar, dat ze maar met één mannetje paart. Dat betekent dat alle vrouwtjes die uit die eitjes kruipen, niet voor de helft met elkaar verwant zijn, zoals mensen, broers en zussen. Maar al die vrouwelijke werkers die zijn voor 3/4 met elkaar verwant.
Hoezo dan?
Want ze hebben die halve set van die man, die hebben ze allemaal. Want die man heeft maar 1 set om te delen.
Oh, dus, heeft maar 1 set om te delen.
Precies,
natuurlijk.
Dus die is altijd al identiek. Dus
want
dat
jouw
is, dat
vader en mijn vader, die onze broers, die kan in theorie precies de andere helft van degene van je vader hebben gehad.
Precies,
natuurlijk.
Doordat die chromosomen door elkaar husselen. Maar voor die bijen is het dus zo dat ze die vrouwelijke werkers hebben dus allebei die set van die man gekregen. Dus dat is al de baseline van 50%, die hebben ze al cadeau.
Ja, want hij kan maar 1 setje geven.
Precies.
Ja.
En dan heb je nog de bijdrage van de koningin. Is dan voor de helft komt die overeen. Maar dat betekent dat in totaal dus ze voor 3/4 hun genetische informatie delen.
Dus dat mannetje, die vader, is eigenlijk gewoon. Hij heeft maar 1 zaadcel. Dan komt het 1 type zaadcel.
Hij heeft maar 1 type zaadcel. Zo zou je het ook kunnen zien. Ja. Weet je? En die is altijd hetzelfde. En in die rekensom van Hamilton die we net gaven. Ik geef hem even in de simpelste vorm. R maal B moet groter zijn dan C. Dus de verwantschap maal het voordeel dat je aan degene die je helpt geeft moet groter zijn dan de kosten. Die R, die verwantschap, die is veel hoger voor 2 zussen in een kolonie dan voor 2 mensenzussen. En omdat die 3/4 is, betekent dat een zo'n daad van die hele reeks
van opoffering,
die verandert helemaal. Als jij inderdaad steekt en je angel achterlaat en daarmee de kolonie kan redden, dan heeft dat zin. Want dat betekent dat jouw genen toch doorleven voor een groot gedeelte.
In moderne termen zou je kunnen zeggen, het zijn bijna klonen van elkaar.
Niet helemaal, bijna. Maar het gaat die kant op. En voor de evolutie maakt het dus, is dat dus, voor de kolonie is het dus een gewenst gedrag. Dat af en toe een bij zich opoffert.
En ik kan me enorm goed voorstellen dat je dat dan voor bijen en mieren, kan je dat heel goed uitrekenen en dat snap je dan ook helemaal. En je begrijpt dan ook waarom mensen en dieren hun familie ook eerder bevoordelen dan een wild vreemde. Maar vervolgens kan je er dus ook totaal niet mee verklaren dat je iemand helpt die geen familie is. Want dan klopt die rekensom. Die leidt tot niks natuurlijk.
Nee, maar je vergeet niet dat voor het eerst hadden ze hiermee een model dat negatieve individuele eigenschappen of gedrag kon verklaren. En dat was, Hamilton schrijft het zelf een beetje onderkoeld op, dat voor het eerst is. Maar dat is natuurlijk heel belangrijk. Ineens, weet je, dat bouwwerk van Darwin, dat stond. En ineens heb je halverwege de jaren 60 nu iets waarmee je dus ook negatieve individuele eigenschappen, namelijk dat steken en sterven, waarvan je denkt van hoe kan dat? Weet je, van hoe kan een individu met zo'n destructief gedrag, hoe kan dat bestaan? Dat kon ineens bestaan hierin. Omdat je naar die genen kijkt en hoe die genen blijven bestaan in een grotere populatie. Dus zie, een zucht van verlichting onder de biologen. Eindelijk hebben ze een model, een rekensom waarmee ze altruïstisch gedrag evolutionair kunnen verklaren.
Theodosius Dobzhansky, 1973. Niets in de biologie is logisch, behalve in het licht van de evolutie.
En Hamilton's regel die is ontzettend krachtig. Ineens wordt zo'n krankzinnig systeem van de bijen en mieren, dat wordt begrijpelijk. Dus biologen hebben iets moois in handen en waarmee je een groot deel van de puzzel kan leggen. Maar dat puzzelstukje van de bonobo, dat lijkt nog steeds niet helemaal te passen.
Want als je die som zou maken, Terwijl je in het bos van Wamba naar het prachtige toneeltje kijkt van dat geadopteerde vreemde kind. Dan, ze zijn genetisch waarschijnlijk vrijwel zeker niet verwant genoeg om die enorme inspanning te rechtvaardigen.
Ja, dus die liefdadigheid die komt niet terecht bij een genetische verwant.
En sterker nog, in het geval van Cho zou je kunnen zeggen, wat heeft ze te verliezen? Ze is al oud. Het gaat niet ten koste van haar eigen kind. Maar bij Marie, die is 18, die is in de kracht van haar leven. Die heeft al haar energie nodig voor die twee hele jonge kinderen. Ze heeft uitzonderlijk dicht op elkaar ook kinderen gekregen. Dat is een enorm werk. Haalt ze er nog een derde bij? Dat kan alleen maar ten koste gaan van de zorg voor die twee eigen genetische kinderen. Hamilton, die zou hoofdschuddend ernaar gekeken hebben natuurlijk. Vanuit zijn modelorganisme natuurlijk.
En wat is dan de uitweg? Moet Hamiltons regel weg?
Nou, wat je ziet is dat er die verklaring die we eerder al noemden, dat is dan dat Marie er toch nog iets voor terugkrijgt. Dus een latere bondgenoot.
Ja, dus we proberen, wat er eigenlijk gebeurt is dat er toch nog een voordeel gezocht wordt. Als je zegt van, misschien heeft Marie later in haar leven, als ze eenzaam in het bos een vreemde groep tegenkomt, voordeel omdat daar...
Ja, dat dan haar... Flora is daar dan de baas, zeg maar. Je ziet de speelfilm al voor je.
Ja.
Maar... Ja, dat kan je ook niet aan rekenen natuurlijk.
Nee, want dat kan bij die bijen kan dat wel. Maar hier hebben we het. Je kunt de som niet invullen.
De werkelijkheid is veel te ingewikkeld om daar statistiek op toe te laten. Maar het gebeurt dus wel. Dus wat is er dan aan de hand?
Maar als je niet die rekensom kan invullen hiervoor, voor dit gedrag. Als je de som niet kloppend krijgt, wat moet je dan?
Nou, dan bel je Frans de Waal. En dat heb ik ook gedaan. Een bekende Nederlandse primatoloog. Een man die heel veel over empathie en altruïsme heeft geschreven. Echt een grootheid op dit gebied. En ik belde hem trouwens niet. Ik mailde hem. En met ook dat stuk over die geadopteerde bonobo-kinderen. Dat hij ook al kende, volgens mij, erbij. Van, wat vind je van meneer de Waal? En is dit niet een vergissing van Marie? Als journalist probeer je dat natuurlijk altijd een beetje...
Je zocht even de 19e eeuwse bioloog in jezelf zocht je op om deze vraag te stellen.
Ik kreeg per keer in de post antwoord en hij zei, het woord vergissing valt bij mij verkeerd. Een cynische term voor biologen die gefixeerd zijn op evolutionair nut. En ter voorbereiding van deze podcast ging ik nog zijn boeken lezen die ik ooit wel eens gelezen had. Maar ik kan niet alles onthouden. En daar stond dus ook precies dit hele kwestie helemaal uitgewerkt. Frans de Waal, 2013. Er bestaan geen genetische vergissingen in de biologie. Want genen zijn gewoon kleine stukjes DNA die niets weten en niets willen. Ze hebben wel een effect, maar zelf hebben ze geen doel. Hoe kunnen ze dan vergissingen maken? En dus kun je ongebreideld altruïsme net zo goed een fantastisch toeval noemen. Een glorieus ongeluk.
Een glorieus ongeluk. Zo moeten we dus misschien, helpt ons dat om die gebeurtenis in Wamba te begrijpen. Waar komt Frans de Waal vandaan dat hij deze conclusie trekt? Dat hij eigenlijk weer die erfenis uit de jaren 70 terzijde schuift?
Hij is de generatie daarna eigenlijk. En hij is een man die niet geen rekensommen ging maken, maar ging gewoon kijken wat er gebeurt. En hij... zijn beroemdste ontdekking waar hij ook mee begonnen is, is natuurlijk dat chimpansees in de dierentuin van Arnhem heel veel energie staken in verzoening. Dat verzoening een heel belangrijk onderdeel van het chimpanseegedrag is. Dus er zijn natuurlijk allerlei conflicten. Dan krijg je die, laten we zeggen, die 19e eeuwse strijd om het bestaan. Maar hey, kijk, als je goed kijkt, dan zie je dat die strijdmakkers het ook weer met elkaar goed maken en dat er dus voortdurende onderhandelingen plaatsvinden en heel complex gedrag en verzoening. En daar werd hij in het begin, in de jaren 70, toen hij daarmee begon, om uitgelachen. Want dat was sentimenteel gedoe. Hoe kan je dat nou denken? Maar hij kon het allemaal waarmaken met observaties en filmpjes en het ene onderzoek naar het andere. En het werd eigenlijk mode. Op een gegeven moment zag je overal verzoening. Dus die omslag is wel heel sterk, ook door hem gekomen. Dat is verzoening. En dan daarna ging die over altruïsme. En allemaal voorbeelden die je allemaal niet kon verklaren als je zeg maar dat oude 19e eeuwse beeld zou houden van dat het allemaal egoïsten zijn.
Of dat beeld van de jaren 70, dat al het gedrag misschien moet leiden tot meer verspreiding van, van je eigen genen. Hetzij via jezelf of via een verwant. Kun je daar een paar voorbeelden geven van wat dan ja, altruïstisch gedrag is, wat niet past in dat oude frame?
Nou, bijvoorbeeld, dan heb je het heel erg over machten. Dan denk je van de alpha male bij de chimpansees. Dat geldt ook een beetje voor de alpha female bij de bonobo's. Maar dit gaat dan over de chimpansees. Dat is een machthebber, dat is een dictator. Die zoals Huxley het zei, die gooit al zijn concurrenten opzij. Nee, een groot deel van het werk, tussen aanhalingstekens, van een alpha male is het bijleggen van conflicten in zijn groep. Zodat de groep als geheel goed kan functioneren. En Frans de Waal beschrijft dat dan ook. Soms zijn die chimpansees, die zijn dan soms geen alpha male meer, maar dan een oud mannetje die dan gewoon meedoet. En die besteden ook heel veel aandacht aan het bijleggen van die conflicten. Waarom? Wat heeft hij er voor voordeel bij? Seks heeft hij bijna niet meer. Waarom zou hij zich daarvoor inzetten? Kan hij niet beter achter de vrouwtjes aan blijven gaan, zeg maar? Dus er is een hele wereld bovenop dat genetische basismateriaal, wat natuurlijk door niemand ontkend wordt. Dat zo werkt het systeem. Alleen, hij schrijft ook ergens anders van, er wordt ook altijd gedaan alsof altruïsme, de ander helpen, in strijd is met je eigen belang. Alsof je dat je dat altijd met elkaar in
In Hamilton staat het aan twee kanten van de rekensom, zeg maar. Tegenover je liefdadige daad staat een kosten voor jezelf, zeg maar. Het zijn twee termen aan verschillende kanten van het is gelijkteken.
En als je nu goed leest in zowel in bijvoorbeeld Ed Wilson, de bekende bioloog die daar ook veel over geschreven heeft, maar ook Dawkins. Als je dat goed leest, en ik heb beide mensen ook wel geïnterviewd, en die zeggen ze dat eigenlijk ook. Er zit ook heel veel cliché in dat alle gedrag genetisch nuttig zou zijn. In al hun werk kun je stukken aanwijzen, zelfs bij Dawkins is er eigenlijk heel expliciet over, dat het genetische basismateriaal dat leidt tot een individu, die wordt beïnvloed door de omgeving waarin die optreedt. En die genen hebben dan eigenlijk helemaal niet zoveel invloed op het directe gedrag. Je hebt hem zeker bij zoogdieren en vogels, denk ik, die vrij complex gedrag kunnen vertonen, een relatief grote hersenen hebben, voortdurend beslissingen moeten nemen afhankelijk van sociale context en alles, is zeg maar die genetische invloed helemaal niet zo groot. Het zijn een aantal neigingen. Hè? Ik bedoel, natuurlijk, de liefde voor kinderen, voor gezelschap. Het zijn allerlei aangeboren neigingen. Maar die kunnen op duizenden manieren worden uitgeoefend.
Maar waarom doen die dieren het dan? Waarom zit dat gedrag erin dat een gorilla een kind uit het water haalt?
Ja, waarom doen wij het? Waarom doen wij allerlei dingen die niet in ons genetisch, tussen aanhalingstekens, belang zijn? Omdat we natuurlijk geen genetische modelorganismen zijn. Niet alle gedrag, misschien zelfs al het meeste gedrag, kun je op die manier verklaren. Dat zijn veel hogere psychologische, sociologische patronen die ontstaan, die ons gedrag mede bepalen. En ook gewoon omdat we er zin in hebben. Frans de Waal noemt als een grappig voorbeeld, maar ook ontzettend duidelijk, van ja, wat is nu genetisch de oorzaak van dat gedrag wat je heel vaak ziet bij homo sapiens, zal ik maar zo zeggen, dat ze walvissen die aangespoeld zijn terug gaan duwen in zee. Ja. Niet helemaal zonder eigen gevaar natuurlijk. Toch doen ze het. Heel veel inspanning. Ja, jij en ik weten het antwoord wel. Uit een soort liefde voor die dieren. Omdat ze het leuk vinden. Omdat het ook gezellig is met z'n allen zoiets te doen. Omdat ze worden aangestoken door een filmpje van Greenpeace. Whatever. Maar niet om een genen te produceren. Ja, dan kom je weer op hetzelfde verhaal als bij de bonobo's. Ja, misschien is het goed voor hun reputatie. Het is nou niet zo dat ze dan die walvis laten tegenkomen als ze op zoek naar voedsel zijn of zo. Maar
die walvis gaat je niet helpen als je op zee verdwaald bent. Nee, maar het is dus zo met Hamilton's regel in de hand. Kijk je daarna en dan raak je in verwarring van waarom doet homo sapiens dat nou?
Maar dat is een te laag niveau. Dat geldt voor heel veel gedrag wat hij vertoont. Maar dit is een hoger niveau van gedrag. Kijk, bij een kikker, wat die voor een deel eigenlijk uit een soort automaat is. Je houdt er een mug voor en hup, daar gaat die tong. En zo zijn er... Die heeft niet veel te kiezen. Dus zo... Die is zeg maar genetisch veel preciezer afgesteld. Maar kennelijk is het in de evolutie nuttig geweest om een aantal diersoorten te maken. Met de mens denk ik wel, laat ik het maar gewoon zeggen, als hoogste. Waar een enorme gedragsvariatie bestaat. En dan zijn die genen, die zijn het stemmetje op de achtergrond, niet onbelangrijk.
En het is dus zo dat de neiging of de overkoepelende structuur van... Ja, dat we sociale wezens zijn en in die groep opereren. Dat ja. We voor een deel ook... hoe we onze groepen vormgeven, welke keuzes we daarin maken. Dat als een laag over de genetische programmering heen ligt.
Ja, dat is dus wel, ik heb er wel een interessant apenvoorbeeld bij. Omdat... in het begin vertelde ik ook over die chimpansees, waar ook heel veel adoptie is. En er is dus één chimpanseegroep in het Thai-bos, ergens in West-Afrika. Daar gebeurt het heel veel. En die biologen die daarover schrijven, een jaar of 10 geleden, die dachten, waarom gebeurt het daar nou zoveel? En die hadden eigenlijk maar één oplossing. Er zitten luipaarden in dat bos. En dit is een groep chimpansees waarin onderlinge hulp heel belangrijk is. Want als je zeg maar iemand die struikelt niet ophelpt, dan staat er al gelijk een luipaard in de buurt om hem op te eten. En dus die staat onder grote druk. Er is grote onderlinge solidariteit. En dat spoelt gewoon over naar de hulp aan die kinderen. Niks meer, niks minder. En het is ook niet zo dat die... Dat heb ik nog nergens gezien. Dat die apen die dan zo'n kind adopteren zelf minder reproductieproces hebben. Dat ja, ook niet meer waarschijnlijk, maar ook niet minder. Dus het is gratis gedrag, genetisch gezien.
En als ik dan aan het begin zei ik deze vragen gaan natuurlijk ook altijd over onszelf. En hoe mensen zich verhouden tot elkaar en... Wanneer helpen we elkaar en wanneer juist niet? Ik bedoel, we schrijven de kranten vol mee over wanneer dat misgaat of wanneer dat goed gaat. Wat zegt ons dan waar we nu staan met deze toevoeging van de Waal? Is...
Nou, eigenlijk is dat nu normaal geworden. Want als ik heb dus voor de voorbereiding van deze podcast... Dawkins nog gelezen, stukjes dan, en nog heel veel van die andere auteurs. Misschien heb jij dezelfde ervaring. En je leest het en je denkt, waar maakten ze... En in die tijd maakte ik me daar ook druk over. Dat de enorme moeite om te verklaren, waarom helpen we nou elkaar? Want er is ergens, misschien wel door het werk van Frans de Waal ook, maar er zijn natuurlijk talloze anderen, het idee van die beïnvloeding op hogere niveaus... Dat gene is maar een onderdeeltje van ons pakket. En als je dus al die biologen als Dawkins en anderen goed leest, dan zie je dat zij eigenlijk voor zoogdieren die dat kan je bijna in al die boeken zien, zoogdieren met zulk complex gedrag, die gehoorzamen hun genen natuurlijk niet de hele tijd. Er zijn zoveel andere niveaus in dat dier, in die mensen.
En dan wil ik het nog heel even opnemen voor Hamilton, omdat het wel... Ik kan het helemaal volgen. Maar er zijn wel patronen die je kan begrijpen als je deze manier van kijken hebt. En niet om te zeggen dat dat de enige reden is. Maar ik bedoel, we kennen van mensen en van clans ook. Dat samenwerking, kun je in verschillende experimenten kun je het zien. Of gewoon in het wild, in sociologische experimenten. Dat als de verwantschap tussen mensen hoger is, dat ze sneller bereid zijn
Absoluut.
Om te helpen. Dat mensen eerder geneigd zijn... Ja, een neef in nood €500 te lenen dan een vreemde.
Ja, maar je ziet het al ook al in de nationalistische propaganda. Wij Nederlanders, vul maar een land in, zijn alle broeders. En daarom moeten we elkaar helpen. In de islam worden medegelovigen ook broeders en zusters genoemd. Het wordt gewoon naar een hoger niveau uitgebreid. En dan, om het Frans te zeggen, dat is dus geen vergissing... Dat is een uitbreiding. En dat is het subtiel verschil.
Ja, maar Ik denk dan toch dat we... Die doorbraak van Hamilton is denk ik echt. Weet je? Want die heeft de biologie zeg maar verder geholpen in dat begrijpen van die systemen. Maar ik denk dat die toevoegingen, en dat zei Hamilton eigenlijk zelf ook al, van in mijn modelorganisme, ja. Die volledig, vond ik opvallend om terug te lezen, ja. Die volledig door genen wordt aangestuurd, is dit de uitkomst.
Nee, want die lui waren ook niet gek. Dawkins is ook niet gek. Wat interessant is dat in de retoriek wordt het vaak wel... al ons gedrag is genetisch bepaald. De mannen die willen zich alleen maar voortplanten en vrouwen beschermen hun eigen kinderen. Weet je, dan krijg je al dat soort krankzinnige clichés die dus allemaal heel beperkt deeltje van onze gedragsfactoren gebruiken om alles te verklaren. En ja, daar heb je dus niks aan. Dat is juist zo leuk van zo'n adoptieonderzoek, vind ik. Dat ze dan die Japanse primatologen denken, hey, wat gebeurt daar nou? Dat ze dan denken, ja, hoe kunnen we dat eigenlijk verklaren? Want het is toch, we zien het niet zo vaak. Want je ziet natuurlijk vaker dat mensen familie elkaar helpen. Dat buitenstaanders een dreun op hun hersens krijgen. Weet je, dat is... Dus als dat... Het is normaal genoeg om het normaal te vinden, maar het is toch interessant om een verklaring te zoeken natuurlijk. Dus dan is het helemaal niet zo gek dat je denkt van ja, misschien hebben ze er later nog voordeel van en zo. Alleen helemaal verklaren kan je het niet, behalve dat je denkt ja, waarom zou je het niet doen eigenlijk?
Ja, maar dus de reflex om soms achter al het altruïstisch gedrag toch iets... het zij iets
egoïstisch te zien, ja.
Te zien of egoïstisch voor jezelf of voor de groep. Gaat in zekere zin is dat niet zo'n nuttige bezigheid. Nee. Dus de volgende keer dat ik ik noem maar wat een iemand laat voorgaan in de rij voor de supermarktkassa, hoef ik, en dat doe ik niet altijd hoor, maar hoef ik me niet meer diep af te vragen waarom doe ik dit eigenlijk? Doe ik dit om tof gevonden te worden of doe ik dit om...
Ja, waarschijnlijk wel. Maar misschien ook niet. Het is gewoon...
Het maakt niet uit.
Een neiging. Het is een ingebakken systeem. Als die persoon jou boos aankijkt, zou je het waarschijnlijk eerder niet doen. Dus er zit ook... Weet je, er speelt altijd van alles mee. Maar je kunt, als je nou eens oplet... Want dit is trouwens ook wel de meest geringe vorm van altruïsme die je kan voorstellen. Dat je iemand voor laat gaan in de rij. Kosten zijn eraan verbonden?
Ik kan hem zo cynisch maken als ik wil. Ik kan zeggen dat mensen aan goede doelen geven om hun geweten af te kopen. Of ik kan zeggen dat ze dat alleen maar doen om er later mee te pronken.
Nou ja, geweten afkopen. Ja, het is interessant om eens bij jezelf na te gaan. Wat voel je eigenlijk? Waarom doe je? En vaak zal je zien dat je doet zonder erbij na te denken. En dat is waarschijnlijk ook een van de redenen waarom dat hele verhaal over waarom zijn we zo altruïstisch, is in de jaren 90 en daarna een beetje in verval geraakt. Of het leidt niet meer tot grote emoties. Omdat er heel veel onderzoek is dat allerlei ethische beslissingen helemaal niet worden genomen. Dat je eerst even je rekenmachine erbij pakt om te kijken wat je voordeel is. Maar die worden instantaan genomen. Die komen uit een soort gut feeling. En vaak later ga je er dan... Als je hen dan vraagt, waarom heb ik die man voor? Ja, misschien omdat je indruk wilde maken op andere mensen. Dat is goed voor je reputatie. Dat kan allemaal zo zijn. En dat helpt ook te begrijpen wat er gebeurt als je iets ziet. Maar de beslissing zelf wordt instantaan zonder eigen cognitieve ballast of zonder ethische ballast genomen.
Als een reflex bijna. Als ik dan even terug ga naar Wamba voor de laatste keer.
Terug naar Wamba.
Dan hoeven we onszelf niet ten diepste op ons hoofd te krabben en in vertwijfeling uit te roepen van waarom doet Marie dit?
Nee, Carline Janmaat, die gaf ook, die ik erover sprak, die gaf ook een paar voorbeelden van adopties die ze had gezien. En de ene apenvrouw, chimpanseevrouw, bonobovrouw, of man, die doen het ook, die doet het heel makkelijk en de ander niet. Het is ook een kwestie van persoonlijkheid. Bij de ene zit dat gut feeling meer die kant op dan die ander. En je weet gewoon, ongetwijfeld heeft Marie dat kind gezien en denkt, nou, die neem ik er wel bij, zonder dat bewust te denken misschien. Zoals, ja, waarom doen mensen adoptie? Dat komt op en dat is dan zo. En dan kijken ze wel even, hebben we nog een kamertje waar we het kind in kunnen zetten? Is de auto groot genoeg? Ik bedoel, het zijn praktische dingen. Maar de reden waarom je dat doet, is vrij instinctief, mag je niet meer zeggen. En de ene doet het wel, de ander doet het niet.
Maar het is niet zo raadselachtig als je met de rekenmachine in de hand zou denken.
Je kunt het niet uitrekenen gewoon. De toekomst is ook onvoorspelbaar. Misschien wordt dat je grootste bondgenoot. Misschien haalt dat kind wat jij adopteert je uit het brandende huis. Misschien ook niet.
En dat doet er eigenlijk niet zoveel
toe. Nee, dat is niet de overweging waardoor je het doet.
Oké, okay. Ik denk dat we...
We hebben het ingewikkeld genoeg gemaakt,
Hebben het ingewikkeld genoeg gemaakt, maar we zijn op een aangename plek aangekomen om het, denk ik, hier bij te laten. Ja. Van...
We mogen gewoon andere mensen helpen zonder daarbij na te denken.
En zonder daarvan in de war te raken. Dankjewel, Hendrik, dat je hier het verhaal van Flora en Marie kwam vertellen en ons meenam in het denken over liefdadigheid aan de hand van grote citaten. Dankjewel, Nina van Hattem en Liz Doutzenberg, voor de productie van deze aflevering. En de muziek die je hoort, die is gespeeld door het Dudok Quartet. Tot volgende week! Thank you.